De kerkraad maakt u nog het volgende bekend. De derde collecte is bestemd voor de kosten van het kerkblad. In ondertrouw zijn opgenomen Pieter de Waal en Esther Vroom. Hun huwelijk zal vrijdag 28 september worden bevestigd door dominee G.D. Kamphuis in de Singelkerk, de Ridderkerk. Deze dienst begint om 14:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheen. Het vijfde vers van 32. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilig woord, waarna wij zingen, Psalm 5, vers 10. Draagt gij, o God, hen nog geduldig? Verwoest hun aanslag, drijf hen heen. Daar ze uw wet zo stout vertreen. Zij tergen u te menigvuldig, verklaar hen schuldig. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, 2 Koningen 6, vers 24 tot en met 2 Koningen 7, vers 20. En dat is ook de uitgangstekst voor de prediking. Wij luisteren dus naar de wet, wij zingen het Psalm 5, vers 10. En daarna lezen wij 2 Koningen 6 vanaf vers 24 tot en met 7, vers 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Het geschiedde daarna dat Benhadad, de koning van Syrië, zijn gehele leger verzamelde en optoog en Samaria belegerde. En er werd een grote honger in Samaria, want zie, en zij belegerden haar, totdat een ezelskop van 80 zilverlingen was verkocht en een vierendeel van een kap duivenmest voor 5 zilverlingen. En het geschiedde als de koning op de muur voorbij ging, dat een vrouw tot hem riep, zeggende: Help mij, heer koning. En hij zeide: De Heere help u niet. Waarvan zal ik u helpen? Van de dorstvloer of de wijnpers? Voort zeide de koning tot haar: Wat is u? En zij zeide: Deze vrouw heeft tot mij gezegd: Geef uw zoon, dat wij hem heden eten, en morgen zullen wij mijn zoon eten. Zo hebben wij mijn zoon gezoden en hebben hem gegeten. Maar als ik des andere daags tot haar zeide: Geef uw zoon, dat wij hem eten, zo heeft zij haar zoon verstoten. En het geschiedde, als de koning de woorden deze vrouw gehoord had, dat hij zijn klederen scheurde, alzo hij op de muur voortging. En het volk zag dat, zie, een zak van binnen over zijn vlees was. En hij zeide: Zo doe mijn God en doe zo daartoe. Indien het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, heden op hem zou blijven staan. Elisa nu zat in het huis, de oudsten zaten bij hem. En hij zond een man voor zijn aangezicht. Maar eer de bode tot hem gekomen was, had hij gezegd tot de oudsten: Hebt gij lieden gezien hoe die zoon des moordenaars gezonden heeft om mijn hoofd af te nemen? Zie toe, als de bode komt, sluit de deur toe en dringt hem uit met de deur. Is niet het geruis der voeten zijns heren achter hem? En als hij nog met hem sprak, zie, zo kwam de bode tot hem af. En hij zeide: Zie, dat kwaad is van de Heere. Wat zou ik verder op de Heere wachten? Toen zeide Elisa: Hoort het woord des Heere. Zo zegt de Heere: Morgen, omtrent deze tijd, zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel, in de poort van Samaria. Maar een hoofdman, op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zeide: Zie, zo de Heere vensters in de hemel maken, zou die zaak kunnen geschieden? En hij zeide: Zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Er waren nu vier Melaatse mannen voor de deur der poort, die zeiden, de een tot de ander: Wat blijven wij hier, totdat wij sterven? Indien wij zeggen: Laat ons in de stad komen, zo is de honger in de stad, en wij zullen daar sterven. En indien wij hier blijven, wij zullen ook sterven. Nu dan, komt en laat ons in het leger der Syriërs vallen. Indien zij ons laten leven, wij zullen leven. En indien zij ons doden, wij zullen maar sterven. En zij stonden op in de schemering om in het leger der Syriërs te komen. En toen zij aan het uiterste van het leger der Syriërs kwamen, zie, toen was er niemand. Want de Heere had het heer der Syriërs doen horen een geluid van wagens en een geluid van paarden, het geluid ene grote heerkracht, zodat zij zeiden de een tot de ander: Zie, de koning van Israël heeft tegen ons gehuurd de koningen der Hethieten en de koningen der Egyptenaars om tegen ons te komen. Derhalve hadden zij zich opgemaakt en waren in de schemering gevloden en hadden hun tenten gelaten en hun paarden en hun ezels, het leger gelijk als het was, en waren gevloden om hun levenswil. En als nu de laatste aan het uiterste des legers kwamen, zo gingen zij in een tent en aten en dronken en namen vandaar zilver en goud en klederen en gingen heen en verborgen het. En daarna keerden zij weder en kwamen in een andere tent, namen vandaar ook en gingen heen en verborgen het. Toen zeiden zij de een tot de ander: Wij doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot de lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden. Daarom nu, komt, laat ons gaan en dit huis des konings boodschappen. Zo kwamen zij en riepen tot de portier der stad en boodschapten hun, zeggende: wij zijn gekomen tot het leger der Syriërs en zie, niemand was daar, nog eens mensenstem, maar paarden aangebonden en ezels aangebonden en tenten, gelijk als zij waren. En hij riep de portiers en zij deden de boodschap binnen in het huis des konings. En de koning stond op in de nacht en zeide tot zijn knechten: ik zal nu u te kennen geven wat de Syriërs ons gedaan hebben. Zij weten dat wij hongerig zijn. Daarom zijn zij uit het leger gegaan om zich in het veld te versteken, zeggende: als zij uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen wij hem levend grijpen en wij zullen in de stad komen. Toen antwoordde een van zijn knechten en zeide: dat ben ik toch nemen, 5 van de overige paarden die hier binnen overgebleven zijn. Zie, zij zijn als de gehele menigte der Israëlieten die hier binnen overgebleven zijn. Zie, zij zijn als de hele gemeente der Israëlieten die vergaan zijn. Laat ons die zenden en zien. Zij namen dan de 2 wagenpaarden en de koning zond het leger der Syriërs achterna, zeggende: gaat heen en ziet. En zij volgden hem na tot de Jordaan toe. En zie, de ganse weg was vol van klederen en gereedschap die de Syriërs in hun verhaaste weggeworpen hadden. De bode nu keerde weder en boodschapte het de koning. Toen ging het volk uit en beroofde het leger der Syriërs. En een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel, naar het woord des Heren. En de koning nu had de hoofdman op wiens hand hij leunde over de poort gesteld. En het volk vertrad hem in de poort dat hij stierf, gelijk de man Gods gesproken had, die het sprak, als de koning tot hem afgekomen was. Want het was geschied, gelijk de man Gods gesproken had, tot de koning, zeggende: morgen, omtrent deze tijd, zullen 2 maten gerst voor een sikkel en een maat meelbloem voor een sikkel verkocht worden in de poort van Samaria. En de hoofdman had de man Gods geantwoord en gezegd: zie, zo de Heere vensters in de hemel maken, zou het ook na dit woord geschieden kunnen? En hij had gezegd: zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. En alzo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort dat hij stierf.
In onze voorbeden dragen we Hester Verbaas op, die in Julius in Barendrecht verblijft. En broeder L. Smit mocht weer thuiskomen na een heupoperatie. De dankzegging willen we doen dat broeder en zuster Molenaar Boer 25 jaar getrouwd zijn geweest. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam, ootmoeder, dank te zeggen dat we vanmorgen in uw huis mogen zijn. En dat gij het levende woord van God ons doet verkondigen. En Heere, geef toch dat wij in het licht van de geschiedenis die wij deze morgen zullen behandelen ook mogen verstaan welke grote verantwoordelijkheid gij ons gegeven hebt. Omdat gij ons de woorden Gods hebt toebetrouwd. Omdat gij het verbond hebt opgericht. En Heere, wij bidden u of gij daarom de waarschuwing die in de geschiedenis van onze tekst naar voren komt dichtbij wil brengen, opdat wij die ter harte zullen nemen, opdat we niet in het oordeel zullen vallen gelijk die hoofdman tegen wie Elisa zei: zie, gij zult het met uw eigen ogen zien, doch daarvan niet eten. Heere, geef toch dat we daarvoor bewaard zullen worden, want wij bevinden ons zo dicht bij de zaligheid, bij uw woord en bij het hetgeen uw woord uitwerkt in het hart en leven van arme verloren zondaren. O, wij bidden u, bewaar ons er toch voor dat we dat woord van God zouden verachten. Daarom schenk ons toch een verbroken en een verslagen hart, opdat wij verootmoedigd mogen worden en dat wij uit mogen gaan om datgene te ontvangen wat in het woord te verkrijgen is. Zoals Elisa dat ook mocht verkondigen als hij het woord des Heren naar voren mag brengen. En wij bidden u of gij ook uw dienstknecht wil helpen om dat woord in alle getrouwheid te mogen ontvouwen deze morgen en ook vanmiddag. En dat uw Heilige Geest ons geschonken wordt, opdat wij bediend mogen worden uit uw volheid, Heer Jezus, uit uw profetisch ambt. Want het behaagt u toch om gebruik te maken van uw dienstknechten, om zo uw profetische bediening te verheerlijken in het midden der gemeente, opdat blinde zielsogen geopend worden en ontdekt zullen worden aan zichzelf en u de Heere nodig leren krijgen in uw genade, in uw ontferming. En Heere, dan dragen we elkaar aan u op, dan mogen we de noden van de gemeente u de Heere voorleggen. En wij bidden u of gij met ons wil zijn, of gij met allen wil zijn die in nood en smart dat u verheffen het angstige hart, dat zij toch getroost mogen worden door u. En wij bidden u in het bijzonder ook voor hen die zorgen hebben, we dragen Hester aan u op. Heer, u kent ook haar situatie, u weet ook hoe zwak zij is van geest. En wij bidden u of gij haar toch wil sterken, en of gij aan uw verbond wil gedenken, betekend en verzegeld op haar voorhoofd, dat die beloften toch waar mogen gemaakt worden in haar leven. En niet alleen voor de tijd in de situatie waarin zij zich bevindt, maar ook voor haar eigen hart en leven, omdat zij het tot u bekeerd mag worden in haar jonge leven en het ware geluk in u de Heere mag leren vinden. Heere, we bedanken u dat broeder Smit weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, dat alles heel goed gegaan is. En wij bidden van u of gij ook zijn krachten wilt herstellen en geef hem toch te verstaan wat het ware dank is. Namelijk dat wij leren de dank te leggen op dat grote altaar, op dat grote dankoffer dat u gebracht hebt, Heere Jezus. En Heere, dat geldt ook voor broeder en zuster Molenaar, die 25 jaar getrouwd zijn geweest. O, wij danken u ervoor dat zij dat mogen meemaken samen. En dat zij ook tot nu toe gespaard zijn met hun kinderen. Want zij zijn goed geweest in de achterliggende jaren. Ook dwars door al hun verdriet heen, die ze mee moesten maken door het verlies van ouders. En wij bidden u of gij hen ook een dankbaar hart wil schenken, zodat zij een verbroken en verslagen hart mogen ontvangen en er klein onder gemaakt mogen worden en u de Heere mogen zoeken, u de Heere mogen leren kennen, om samen met hun kinderen in u te mogen eindigen. Spaar en draag ze nog de komende tijd. En zegen ook onze broeder die ook organist is, met de andere organisten wilt u ze stellen tot een zegen in het midden der gemeente in hun dienende taak. Heere, wij bidden u of gij zo met ons allen wil zijn en of gij een God van nabij wil zijn en ons vrijmoedigheid wil geven om uw woord te verkondigen zoals u dat van ons vraagt. En dit alles vragen wij u in de vergeving van al onze ongerechtigheden. En dat enkel en alleen omwille van het bloed van Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 107, vers 20, 21 en 22. En dan krijgt u gelegenheid uw liefdegaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Ik wil nog even wat zeggen. En dat betreft dat er vanmiddag gepreekt zal worden uit zondag 34 over afgoderij. En naar aanleiding van die preek zal er dan ook preekbespreking zijn voor de jongeren vanaf 15 jaar. Er is een gelegenheid om na de middagdienst over te blijven. Dus van harte wil ik jullie oproepen om vanavond aanwezig te zijn. Het begint om 8 uur. En dan wil ik ook nog iets zeggen over de catechisaties. De catechisaties zijn in de achterliggende week begonnen. De meeste catechisanten waren er gelukkig. Zeker van de eerste 6 groepen waren ze nagenoeg voor 100% aanwezig. Dan de 2 oudste groepen. Dus dat is het laatste uur op maandagavond en het laatste uur op dinsdagavond. Daar hield het nog wel wat te wensen over. En ik weet best wel dat er jongeren zijn, dat geldt dus de 18-plussers en de 19-plussers, dat ze elders wonen, omdat ze studeren. Maar ik stel het wel op prijs dat je dat mij even vertelt. Ik heb al een paar berichtjes gehad van dominee, wij komen op de zondagavondcatechisatie. Prima. Maar het moet niet een, ja, laat ik het nou eens heel voorzichtig en lief zeggen, van, ik heb eigenlijk geen tijd door de weeks. En dan ga ik wel naar de zondagavondcatechisatie. Zo moet het niet zijn. Dus ik hoop dat je dat ter harte neemt. Ouders, let u erop dat de kinderen naar de catechisatie komen. Dat doet u ook. Maar dat ze ook een boekje meenemen. Er zijn nog wel eens catechisanten die zeggen, ik heb een boekje vergeten. En dan moet er weer een boekje uit de kast gehaald worden. Laten we er een klein beetje met elkaar bovenop zitten. Dat kan de dominee ook niet allemaal alleen. Dat begrijpen we best wel. Dus laten we proberen ook daarin elkaar een beetje te helpen en te ondersteunen. Zingen we nu Psalm 107, vers 20, 21 en 22. Zingen wij straks na het amen van de prediking het vijfde vers van Psalm 95. Verhard u niet, neemt zijn genaoot moedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Waar ik door uw vaders ben verzocht toen alles wat mijn almacht brocht hen niet bewoog om mij te vrezen. Ernstige psalmgemeente, als we dat even op ons in laten dringen. Toen alles wat mijn almacht brocht hen niet bewoog om mij te vrezen. Wij zeggen het ook wel eens tegen onze kinderen, niet waar? Ja jongen, luister goed. Als je niet wil horen, dan moet je maar voelen. En dat deed de Heere ook met zijn volk Israël. En dat zal hij ook met zijn kerk doen, gemeente. Dat koning Joram zo nodig. Die regeerde in de dagen van Elisa. Koning Joram, die zulke grote wonderen van God had gezien en daarvan had gehoord in de dagen dat Elisa optrad. En toch keerde hij niet terug tot de Heere en tot zijn dienst. Ja, dan moet je maar voelen. En dan komt er een hele zware straf. En dat zal ook onze aandacht krijgen als we luisteren naar Elisa en het wonder tijdens de hongersnood in Samaria. Dan staan we stil bij een drietal gedachten. De nood waarin verkeerd wordt. Ten tweede de boodschap die verkondigd wordt. En ten derde de uitkomst die gezien wordt. Dus Elisa en het wonder tijdens de hongersnood in Samaria. De nood, de boodschap en de uitkomst die gezien wordt. Gemeente, als wij de schriftlezing zijn begonnen bij 2 Koningen 6 vers 24, dan sluit dat niet direct zo aan bij vers 23. In vers 23 lezen we immers: zo kwamen de benden der Syriërs niet meer in het land Israël. Terwijl we prompt daarop in vers 24 direct lezen dat juist de Syriërs wel weer in Israël kwamen. Daarom moet daar een tijd tussen hebben gelegen, tussen vers 23 en tussen vers 24. Want het is inderdaad waar dat de Syriërs een tijd lang het 10-stammenrijk met rust had gelaten. En dat er een tijd van vrede aanbrak. En het doel daarvan is altijd dat de Heere dan laat voelen zijn langmoedigheid, zijn geduld met ons. Dat de Heere laat voelen: bekeert u toch tot mij en heb de ware vrede. Maar koning Joram kan echt getypeerd worden als een man die niet stevig in zijn schoenen staat. Hij heeft niet zo'n beste opvoeding gehad van zijn moeder Isabel en Agab. Maar je kunt niet zeggen dat hij niet opgevoed is bij de waarheid. Agab was immers ook een slap figuur. Die altijd van twee balletjes probeerde te eten. En daarin lijkt ook Joram op zijn vader. Enerzijds had hij best wel respect voor Elisa. Maar anderzijds wilde hij toch die eigenwillige godsdienst van Jerobeam niet loslaten. Is hier in ons midden ook zo'n slap figuur? Die van twee balletjes wil eten. Jonge mens, schakelaars worden die genoemd. Een schakelaar, dat is iemand die gewoon netjes als catechisant naar de catechisatie komt, maar in zijn auto stapt en dan vervolgens popmuziek zit te luisteren. Schakelaars, dat kun je ook als ouderen. Dat je wel gewoon twee keer naar de kerk gaat, maar dat je door de week, ja, toch echt een leven erop nahoudt waarvan je dochter misschien wel denkt: als ik kijk naar mijn vader, wat staat hij toch sterk, helemaal niet sterk in zijn schoenen. Zo was Joram ook. En dat kan niet ongestraft blijven, gemeente. Want wij dragen allemaal dat teken en zegel van de heilige doop op ons voorhoofd. De meesten althans. En dat schept verplichtingen. Als de Heere zijn verbond heeft opgericht met u, dan is dat niet een vrijblijvende zaak. Wij zijn niet net als de wereldgemeente. De Heer heeft ons afgezonderd. De Heer heeft ons geroepen om Hem te vrezen. Net zoals toen de tijd Israël. En als Israël dan de Heere niet vreest, dan spreekt de Heere daar heel duidelijk zijn verbondsbraak over. Want daar gaat het ook over in onze geschiedenis. De verbondsbraak. Wij kunnen dat lezen in Deuteronomium 28 en 29. En daarom stond de Heere daarachter. Waarachter? Nou, achter die langdurige belegering van koning Ben-Hadad, de koning van de Syriërs. Hij was naar Syrië, naar Samaria getrokken en hij had Samaria omsingeld, jongens en meisjes. En hij had alle geduld van de wereld. Hij dacht, nou, die poorten die gaan straks wel open. Straks dan zullen ze geen eten meer hebben. En wat doet de honger met een mens? Dan gebeuren er soms wanhopige dingen. Dan wordt er abnormaal veel geld uitgegeven, wat je in goede tijden absoluut niet zou opeten. Een ezelskop voor 80 zilverlingen. En een kap duivenmest. In de hoop dat daar nog wat stukjes graan in zitten, omdat die duiven natuurlijk in de velden overal graan op pikken. En dat je dan zo'n kap duivenmest kunt kopen om daar wat graan uit te pikken. Voor 5 zilverlingen. Om dan toch nog wat te eten te hebben. Abnormale dingen gebeurt er immers wanneer er hongersnood is. Zo komt op een goede dag een vrouw bij Joram haar beklag doen. Ze zegt, koning, weet u wat er gebeurd is? Ik had een afspraak met mijn vriendin dat wij het niet langer meer uithouden van de honger en dat wij besloten om onze zoon op te eten. En eerst was mijn zoon aan de beurt en toen hadden wij onze zoon gekookt en opgegeten. Vreselijke dingen, nietwaar? En toen de volgende dag haar zoon aan de beurt was, toen had ze haar zoon verstopt. Als koning Joram dat hoort, dan scheurt hij zijn koninklijk kleed. Nee, hij doet dat niet omdat hij eindelijk de waarschuwing die erachter zit ter harte neemt. Maar hij doet dat omdat hij helemaal verstreken is. Omdat hij ook niets kan doen. Hij kan niets geven van de wijnpers. Hij kan niets geven van de olijfgaarden. Hij is kwaad. Kwaad omdat de situatie gewoon niet te beheersen is. En als je in zo'n situatie bent, dan zoek je een zondebok. En jawel, natuurlijk, wie wordt de zondebok? Dat is natuurlijk Elisa. En hij zegt, ga naar Elisa toe en dood hem. Want hij is de schuld van alles. Want hij kan toch wonderen verrichten. En waarom verricht hij dan in zulke omstandigheden geen wonder? En zo stuurt hij die knecht vooruit. En Elisa die hoort het bericht dat die knecht er aankomt. En hij vergaat het daar met de oudsten, met een aantal oudsten van Samaria. En hij zegt, houd de deur op slot, houd de bode buiten. Want hoor ik niet achter hem ook niet de voetstappen van zijn heer aankomen. En jawel, de koning heeft zich bedacht en hij heeft de conclusie getrokken. Zie, dit kwaad is van de Heer. Wat kunnen wij er tegen doen? En dan zie je ook dat koning Joram iemand is die van binnen voortdurend heen en weer wipt. Van het ene op het andere. Dat hij van binnen echt wel voelt in zijn geweten, dit is de hand van God. De straffende hand van God. En dat hij aan de andere kant er toch niet aan wil. Dat hij toch verhardt. Dat hij zich niet bekeert, gemeent. Want daar gaat het hier over. Waar, dominee? Uw gemeente, het gaat hier over het verbondsvolk, over Israël. Het gaat hier over koning Joram, die een theocratisch koning behoort te zijn, die een afspiegeling moet zijn van God zelf. En dat is hij niet. Het gaat hier over een koning en een volk dat bewust zondigt tegen het verbond des Heren. En dat is een hele ernstige zonde, gemeente. En dat is, laat ik het nou eens zo zeggen, nog meer dan dat wij in Adam gevallen zijn. Dat is nog meer dat wij in Adam de duivel zijn toegevallen. En een boos en goddeloos opstandig hart hebben van nature. Wat is daar dan meer aan, zegt iemand, dominee? Nou, dat heeft alles te maken met de voorrechten die iemand dan ontvangen heeft, in onderscheid van zoveel anderen. Heeft de Heere dat volk niet verlost uit Egypte? Heeft de Heere zijn woord niet toevertrouwd aan dat volk? Heeft de Heere geen grote wonderen gedaan? En ook in de dagen van Elisa? Verhard u niet, maar laat u leiden, Joram. Laat u leiden, o volk Israël. En breek toch met de afgodendienst van Jerobeam. En bekeer u tot de Heere, uw God. Want krachtens het verbond is de Heere hun God, gemeente. Het is hier vooral liefde tegen de bevoorrechte positie in van het volk Israël. En dat noemen wij in de Bijbel, gemeente, de verbondsbraak. En zijn we ons dan bewust, gemeente, dat die verbondsbraak ook ons kan treffen? Die verbondsbraak, die treft de wereld niet, hoor. Die treft het moderne heidendom in Nederland niet. Ook daar zullen de oordelen Gods overgaan, maar die treft ons, u en ik. Wanneer wij ons niet tot de Heere bekeren, wanneer wij vasthouden aan concrete zonden, en dan in het bijzonder de zonde van het ongeloof, daar hoop ik vanmiddag ook nog iets over te zeggen. Wanneer wij vasthouden aan de zonde van de onbekeerlijkheid, vasthouden aan dat slappe leven, dat tweeslachtige, nietwaar, van Joram. Enerzijds echt wel weten dat Elisa gelijk heeft. En ook wel enige bewondering zal hebben voor de wonderen die de Heere verricht. Maar toch, toch, gemeente. En dan kun je zeggen, ja, dominee, wij hebben volop welvaart. En als je afgelopen dinsdag dan leest van de berichten na Prinsjesdag, dan staat het er toch goed voor met ons volk. En dan leven wij in een tijd van welvaart en dan zal iedereen er beter op worden. Maar is dat niet juist de verzoeking? Zijn dat niet de slaaptabletjes van de duivel? Wat moet er met u en mij gebeuren, gemeente? Wil het wel werkelijk in beweging komen? Ik bedoel dat niet scheldend. Maar ik bedoel dat vanuit een bepaalde ernst, gemeente. Want we kunnen zo gemakkelijk zeggen op huisbezoek, ja, ik ben onbekeerd, dominee. Ik ben onbekeerd, ouderling. Er is niks bij mij te vinden.
Is er echt niks te vinden? Weet u dat er veel te vinden is? Wat dan, dominee? Dat woord des Heren. Dat ons geschonken is. En dat de Heer het toegezegd heeft. Ik wil u. U. Zo heel persoonlijk. En jou. Mijn kind. Een nieuw hart geven. Ik wil jouw God zijn. Hier is mijn handtekening. Kijk daar. Daar. Daar staat. Is dat zomaar wat? Ik wil je van alle goed verzorgen. Ik wil het kwade zelfs ten beste keren. Ik wil je echt gelukkig maken. Ik wil je tot een kind van God maken. Ben je er wel eens werkzaam mee geweest? Heb je de Heer er wel eens op gewezen? Als je al die jaren dat zomaar maar... Ja, ach, voor lief heb genomen. En naast je neergelegd en je leventje geleid, je eigenwillige godsdienst. Dan moet je er maar op rekenen dat vroeg of laat die verbondsbraak komt. De Heere heeft het volk ervoor gewaarschuwd. Ik zal het zwaard van de honger over je zenden. En wat gebeuren er dan een verschrikkelijke dingen? En toch zitten we met z'n allen weer in de kerk. Winterseizoen is weer begonnen. De huisbezoeken worden weer gedaan. De catechisaties. De zondagsschool. Het woord. Wordt weer gepredikt en verteld. Er wordt gebeden, geworsteld en gesmeekt. Ook door kinderen Gods in ons midden. Dat er een geestelijke opwekking zou mogen komen in het midden van onze gemeente. Die rijke boodschap die wordt verkondigd, gemeente. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De boodschap die verkondigd wordt. Want dan lezen wij in het hoofdstuk 7. Toen zeide Elisa. Hoort het woord des Heren. O gemeente. Wat betekent ook alweer die naam Elisa? God is mijn redding. En wat is het een wonder dat er nog een knecht is in die goddeloze stad Samaria. Een geroepen knecht des Heren die zegt, hoort het woord des Heren, want het woord des Heren is niet zomaar wat. Dat wordt in de Bijbel het woord des levens genoemd. En voor wie is dat van belang? Dat is toch van belang voor iemand die ten dode opgeschreven is. En dat waren al de inwoners van Samaria. En dat zijn alle bewoners van Barendrecht en alle gemeenteleden van Barendrecht. Allemaal ten dode opgeschreven. Net zoals de inwoners van Samaria. Hoort het woord des Heren. En dan gaat Elia in naam van de Heere een belofte, een passende belofte uitspreken. Morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor de gewone prijs. Voor een sikkel. En 2 maten gerst voor een sikkel. Geld kun je nu eenmaal niet opeten. En je hebt nog sikkels genoeg in huis. En morgen dan kun je gewoon eten kopen. Meelbloem en gerst. In de poort van Samaria. Wat een rijke boodschap, gemeente. Morgen. Morgen. Dan hoef je maar 24 uur te wachten. Morgen. Oh, wat een hoopvolle boodschap. Het licht gaat in die donkere nacht langzamerhand schijnen van de boodschap des Heren, geliefden. Elisa mag de genade van God verkondigen. En dat toen de nood op het hoogst was. Is er hier een in ons midden die zegt, oh dominee, de nood is op het hoogst. Het is omkomen. Zo werkt de Heilige Geest toch. om die heerlijke boodschap pas klaar te maken. En dat u het mag horen uit de mond van de dienstknecht des Heren morgen. Zodat er verwachting komt in het hart en een uitzien komt. De Heere gedenkt nog aan zijn verbond. Waarom eigenlijk? Ach, niet zozeer omdat er misschien een Elisa is in Samaria en nog enkele godvrezende mensen die bidden en worstelen dat de Heere op grond daarvan deze boodschap geeft, maar hij gedenkt aan zijn verbond, zijn trouw. Rust zelfs op het late nageslacht, kinderen. Daarom is er ook verwachting voor jullie. Dat geloof ik vast en zeker. Voor de toekomst van de gemeente. De Heere gedenkt aan zijn verbond. Hij zal niet eeuwig de toren behouden. Zo zegt de dichter van Psalm 103. Nog eindeloos blijven straffen. Hij straft ons, maar naar onze zonden nog niet, gemeente. Hij toont zijn goedertierenheid, opdat zij tot inkeer zouden komen. Gemeente, als zo'n boodschap in Samaria verkondigd wordt en in Barendrecht verkondigd zou worden, dan moet je niet gelaten dat aanhoren en zeggen, nou ja, de preek is weer een beetje in evenwicht. Want ja, kijk, als die verbondswraak dan gepredikt wordt en er wordt gewaarschuwd, ja, dan moet er toch wel wat tegenover staan. Zo goed gereformeerd zijn wij wel, gemeente. Maar niet om in slaap te sussen. Absoluut niet, gemeente. Maar om daadwerkelijk uit te zien naar die morgen. Om dan daadwerkelijk te gaan verstaan. Komt, koopt en eet. Zonder geld. Zonder prijs. Wijn en melk. De genade Gods. Onvoorwaardelijk. Ik hoef niet zus of zo te zijn, gemeente, om in aanmerking te komen voor de genade. Want dan ga ik die genade weer kopen. Echt waar, gemeente. De genade is dan geen genade meer. De genade is genade voor een alles verbeurd hebbend zondaar die nergens geen recht of aanspraak op kan maken en zegt, het is terecht dat die verbondspraak zich mij treft, want ik heb er eigenlijk nooit acht op geslagen op de voorrechten die de Heere mij reeds in mijn kinderjaren geschonken heeft. De genade is voor een zondaar die zegt, zou ik nog in aanmerking komen voor de genade? Daar is de genade voor. En daarom hoort en uw ziel zal leven. Dat vraagt om geloof, gemeente. Dat ware geloof. Want anders dan spotten wij ermee. Ja, zover ben ik nog niet, dominee. Ik zit hier nog in afwachting, maar spotten, echt spotten, doe ik er niet mee. Want van nature geloven wij die boodschap van Gods genade niet, gemeente. We maken haar verdacht, net als die hoofdman. Want luister eens, jongens en meisjes, die hoofdman, dat is een hele belangrijke generaal, waarvan de geschiedenis zegt dat Joram die steunt op hem. Niet letterlijk omdat Joram mank is. Maar Joram die kijkt elke keer naar die hoofdman als hij een beslissing moet nemen. En dan let hij op de ogen en een knikje van die hoofdman. Een hele belangrijke man voor Joram. Ha, zegt die hoofdman. Al zouden er vensters uit de hemel komen, dan zou het nog niet geloven. Dan mag hij dat wel doen. Dan mag hij een raam openzetten in de hemel. Dan moet je zo horen de spot daarin. Zoals hij God verlaagt, gemeente. Dan mag hij wel een raam openzetten. En dan mag hij wel uit, uit zijn hemel brood neerstrooien. Hij spot eigenlijk met het manna-wonder in de woestijn, gemeente. Zoals de Heer in de woestijn het volk voorzag van manna, van dat hemelse brood. Het zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Zullen we dat niet doen, gemeente? Zullen we er niet mee spotten? Met dat lieve woord des Heeren, zullen we dat niet verachten? Misschien dat wij onder ons te degelijk zijn en te netjes zijn om zo openlijk, net als die hoofdman, te spotten. Maar er is ook een vorm van een bedekte spot, een heimelijke spot. En dat is dat je dat woord niet aanneemt. En dat je dat woord veracht, gemeente. En dat je de genademiddelen veracht. En dat je daar kleinerend over doet. Zoals deze hoofdman. En wat gaat dan Elisa doen? Nee, Elisa gaat niet met deze hoofdman in discussie. Hij probeert niet deze hoofdman op andere gedachten te krijgen. En dat moet je dan ook niet doen. Arthur Pink die zegt in zijn verklaring, dat is niet alleen nutteloos om met zo'n iemand in discussie te gaan, met zo'n spotter, maar ook ongepast voor een knecht des Heren om zo laag af te dalen tot hun tegensprekers. Nou, dat gaf me toch wel even te denken, gemeente. Deze opmerking van Arthur Pink. Dat je dus met zo'n tegenspreker niet in discussie moet gaan. En dan spreekt Elisa een ernstig woord uit. Hij zegt tegen die hoofdman, gij zult het met uw eigen ogen zien. Maar gij zult er niet van eten. Wat is dat toch een hele zaak als een dienaar des woords dat moet zeggen. In naam van de Heere tegen iemand die er zo mee spot. Je zult het met je eigen ogen zien. Dat het waar is wat ik gesproken heb. Maar je zult er niet van eten. En gemeente, dat is het oordeel dat niet over de wereld gaat, hoor. Maar dat gaat over een bondeling. Dat gaat over iemand die dat teken en zegel draagt van Gods genadeverbond. Dat zal ik u bewijzen uit de Heilige Schrift. Ik denk aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Als die rijke man zijn ogen opslaat in de hel, wat ziet hij dan, jongens en meisjes? Dan ziet hij Lazarus zitten bij Abraham. Zie je wel? Hij ziet het. En hij deelt er zelf niet in. En hij hoort het. Meneer, er zit een hele grote kloof tussen u en ons, die onoverbrugbaar is. Nee, nee, zo wordt hij niet aangesproken. Hij wordt aangesproken als kind. Als kind. En daar moet je eens over nadenken. Dat kunt u zijn. Dat kan ik zijn. Dat kun jij zijn. Als kind des verbonds. Aan wie de woorden Gods waren toevertrouwd. En dat Abraham hem zegt, ze hebben Mozes en de profeten. Al degenen die net zo'n leven leiden als u. Dat ze die horen, zie je wel. O, laat die boodschap tot doordringen, gemeente. En spot er niet mee. En dat je zegt, o Heere, zou dat aan mij treffen? Dat ik het wel zal zien en daar niet van zal eten. Wat een ernstige zaak, gemeente. En wat is het toch een verschrikkelijke zaak wanneer we zo bezet worden door ongeloofsgedachten. En ik hoop dat je op dit moment dit in je gedachten, terwijl je luistert naar de ernst van de prediking, dat je zegt, o Heere, verlos mij toch van dat goddeloze ongeloof. Dat ongeloof dat mij als het ware vastnagelt in mijn eigen trots, hoogmoedige bestaan om niet te bukken en niet te buigen. Hij zal het zien. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente, de uitkomst die gezien wordt. Ja, wie zal daar dan voor zorg dragen dat morgen een beetje meel, bloem en gerst gekocht kan worden voor de gewone prijs? In de poort van Samaria, ja, daar zal God zelf zorg voor dragen, gemeente. Hij zal zijn raad uitvoeren. En let er dan eens op wat voor instrumenten God gaat gebruiken om die treffende boodschap waar te maken. Want gemeente, als het gaat om het waarmaken van zijn woord, van zijn verbondsgeheimenissen, dan gaat het om de eer van God. En dat zien we heel duidelijk in deze geschiedenis. Want de instrumenten die hij kiest, jongens en meisjes, dat zijn helemaal niet zulke leuke instrumenten. Dat zijn helemaal niet zo voor de hand liggende instrumenten. Want dat zijn een stelletje melaatsen. Die melaatsen, die mochten uiteraard niet binnen de poorten van Samaria wonen. Die woonden buiten de poort van Samaria. En ja, je mocht niet in aanraking komen met melaatsen. En nou gaat God deze melaatsen notabene gebruiken als instrumenten om die goede boodschap te verkondigen. De Joodse uitleggers die denken dat het hier gaat om Gehazi en zijn zonen. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar hoe het ook zij, kom, ga eens mee naar die melaat. Wij mogen er even bij zijn. Hoor, ze voeren een gesprek. Wat zeggen ze tegen elkaar? Ja, luister. Dood gaan we toch aan onze melaatsheid. Of aan de honger. Weet je wat we doen? We lopen gewoon naar de Syriërs toe. En dan, ja, als zij ons doden, nou ja, dat is toch ons lot. Dood gaan we toch. En kijk, daar lopen ze, naar het kamp van de Syriërs. En als zij dan aankomen, dan zien ze paarden en ezels. Maar alles is stil. Ze zien niemand lopen. En ze kijken in de tent. En ook daar liggen geen mannen te slapen. Vreemd. En als zij buiten het legerkamp kijken en ze lopen naar de grenzen van het legerkamp, dan zien ze allemaal materiaal dat neergegooid is op de weg. En ze zeggen tegen elkaar, ze zijn weg. Ze hebben het kamp verlaten. Nu hebben we onze kans. Wat was er gebeurd, jongens en meisjes? In diezelfde nacht had de Heer een geluid laten horen. En toen hadden de Syriërs tegen elkaar gezegd van, Israël heeft de hulp ingeroepen van Hethitische en Egyptische troepen. Maken dat we wegkomen. Rennen voor ons leven. Alles achterlaten, mannen. En zo waren ze weggerend. En alles hadden ze achtergelaten. En je kunt wel begrijpen wat die melaatsen doen. Ze hebben honger. En ze beginnen gelijk te eten. En ze zien zilver en goud. En ze gaan rapen. En ze brengen het weg. En ze verbergen het ergens. En ze gaan weer terug naar het tentenkamp en weer pikken ze zilver en goud in en materiaal wat ze goed kunnen gebruiken, wat van waarde is. En terwijl ze aan het rapen zijn, gemeente, begint de Heilige Geest te werken. Ja, de Heilige Geest. Want God volvoert zijn raad. En dan voelen die melaatsen dat hun geweten, dat stemmetje in hen, jongens en meisjes, begint te spreken. En dan zeggen ze tegen elkaar, ja, dit is toch niet echt goed wat wij nu doen. Dit is een dag van een goede boodschap. En wij mogen die goede boodschap niet achterlaten, achterhouden. Want dan zal ons de ongerechtigheid overvallen. En gemeente, daarin kunnen wij een les leren van deze melaatsen. Deze melaatsen die voelden dus dat geweten spreken. En wellicht hadden ze de boodschap misschien van Elisa ook wel vernomen, dat weten we niet zeker. Maar in ieder geval voelden ze wel, dit kunnen wij anderen niet onthouden. Anderen die daar sterven in Samaria. We moeten deze goede boodschap doorgeven. Want anders, dan zal de ongerechtigheid ons overkomen. En zo is het toch. Jongens en meisjes, denken jullie daar wel eens aan? Als je een jongere ziet die loskomt van de kerk. En je weet dat. Wat denk je dan? Als je nu in de kerk zit en je hoort deze boodschap. Misschien is het wel je vriend. Misschien is het wel je broer. Gaat je geweten dan niet spreken? Voel je je dan niet verantwoordelijk voor hem? Wordt het dan niet tijd dat je zegt, die goede boodschap, die moet hij ook horen? Echt geliefde gemeente, als je iets van die goede boodschap mag proeven en mag smaken. En dat ongedacht en onverwacht en dan onverdiend ook. Als een goddeloze. Want die melaatsen, dat waren geen vrome jongens hoor. Dat waren geen zoekende zielen. Echt waar, die waren net zo zondig als de inwoners van Samaria. En ik hoop dat we dat ook ontdekken in ons leven. Dat je zegt, ik ga ook sterven. En sterven ga ik toch. Dan maar daar sterven. Daar. Ja, maar daar tref je de dood ook. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Want we hebben de dood verdiend, gemeente. Dat zo? Dan kan dat vrome mondje wel zo makkelijk zeggen hier, vanaf de preekstoel. We hebben de dood verdiend, maar beleef je dat ook? En als je dan een kruimeltje van die goede boodschap proeft, en je merkt, de Heere die is in ons midden, de Heere die twist met mij, de Heere breekt mijn geweten open, de Heere doet mij spreken in het geweten, dat er een goede boodschap door te geven is. En als ik die niet doorgeef, dan zal de ongerechtigheid mij overkomen. Dan haal ik een oordeel over mij, als ik dat niet doorgeef. Zo gezegd, zo gedaan. Kijk, daar gaan ze, die vier melaatsen, naar de stad Samaria. Als zij buiten de poort staan, dan roepen ze een wachter toe. Alles is verlaten daar. Er is eten en drinken. Kijk maar wat we bij ons hebben. En ze zullen het hebben laten zien. Hun handen waren nog vol met eten. En die poortwachter, die gaat direct naar de koning toe. En gaat die koning die goede boodschap vertellen. Die koning die moet toch wel direct positief reageren. Dat kan toch niet anders, gemeente, want hij had die dag daarvoor de boodschap van Elisa gehoord. Elisa had tegen hem gezegd: Joram, morgen. En dan breekt de morgen aan. En zie daar eens de boodschap. Precies in overeenstemming met de profetie van Elisa. Het woord des Heren. Wat zal Joram toch met blijdschap opgestaan zijn. En gezegd heeft: mannen, de poort open. Het woord des Heren is waar. Maar nee. Kijk, en dan zie je ook hoe krachtig het ongeloof is, gemeente. Maar wat zegt Joram? Dit is een list. Let er maar op. De Syriërs, die hebben zich teruggetrokken. Die hebben zich ergens verstopt. En ze weten natuurlijk dat wij razen van de honger. En als wij dan die poort open doen. En we gaan met z'n allen daar naartoe. Dan zullen ze opeens ons overvallen. En wij zijn zo verzwakt. Wij zijn niet in staat om tegen hen te vechten. Dus Samaria houdt haar poorten op slot voor de goede boodschap. Zo is een mens van nature. Terwijl de nadrukkelijke bewijzen gehoord worden, terwijl de nadrukkelijke bewijzen gezien zijn, dan zie je ook hoe krachtig en goddeloos het ongeloof is, dat God dan verdacht gemaakt wordt en dat die poorten van onze stad mensenziel gesloten worden. Wat had God nou kunnen doen, jongens en meisjes? Ja, God had natuurlijk kunnen zeggen: goed, dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen. En dat terecht toch. Na Gods rechtvaardig oordeel had heel de stad Samaria levend ter helle kunnen varen. En gemeente, leg je leven daar nou eens naast. Dat je zegt: o Heer, in hoeverre heb ik mij al verhard onder de boodschap des Heeren? Maar God volvoert zijn raad. God moet aan zijn eer komen, gemeente. Koning, zullen we niet de proef op de som nemen of die boodschap waar is of niet? Koning kijkt naar die knecht die de aandacht vraagt. En wat bedoelt u dan? Nou, als we nu eens 5 paarden nemen, 5 van uw paarden die nog leven. En dan bedoelt hij natuurlijk ruiters op die paarden. En we sturen die ruiters dan naar het leger om te kijken of de zaak echt zo is. Dat is een goed idee, zegt koning Joram. Dat doen we. En wat doen ze, jongens en meisjes? Ze spannen 2 wagens in. Met paarden ervoor. Voorzien van ruiters. Ze openen de stad. En inmiddels is de boodschap natuurlijk verspreid in Samaria. En ik kan me voorstellen dat de mensen op de muur hebben gestaan. En de wagens hebben nagestaard. En als de wagens dan aankomen bij het legerkamp, dan zien ze dat het woord des Heren waar is. En ze gaan nog iets verder op onderzoek. Ze kiezen de route die de Syriërs genomen hebben op hun vlucht. En ze zien inderdaad overal spullen van zich afgegooid, zodat ze nog sneller uit de voeten konden gaan. God zal dat geluid hebben laten horen tot in de verste hoeken toe. En zo keren deze ruiters terug met die kostelijke boodschap van behoud. Dan gaan de poorten van Samaria op. Koning Joram die heeft aan zijn hoofdman, die belangrijke hoofdman, de opdracht gegeven om in de poort te gaan staan, om daar orde op zaken te stellen en de zaak onder controle te houden. Maar als de poorten open gaan, jongens en meisjes, en de hoofdman toe moet geven dat de boodschap waar is en dat hij het ziet. En het volk, het hongerige volk, is zo aangedreven om te eten en te drinken dat ze lopen deze hoofdman onder de voeten dood. Gij zult het zien en daarvan niet eten. Wat een ontzaglijke boodschap, geliefde gemeente. Wat een ontzaglijke oordeel treft deze hoofdman. Wat is het dan noodzakelijk dat ik vanmorgen hier in de kerk mij die boven deze hoofdman zal verheffen. En dat ik zal zeggen, Heere, dat zal mij toch ook overkomen. Zolang ik in het ongeloof verhard. Tobt u daarover. Over dat goddeloze ongeloof. Dat godbeledigende ongeloof. En dat u telkens de deuren van het hart hermetisch toesluit. En dat die boodschap niet geloofd wordt. Wel gezien wordt. Soms gevoeld wordt in het geweten. Soms heel dichtbij komt. En daarom, geliefde gemeente. Doe dan maar net als die Melaatse. Zeg het maar tegen de Heere. Heere, kom ik om. Dan kom ik om. Maar verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen. Daar is echt een almachtige daad Gods ertoe nodig om dat goddeloze ongeloof in ons aller hart te verbreken. En ook uw volk en kinderen weten wat dat is. De kracht van het ongeloof, wat hen zo dikwijls nog zo plaagt. En Heere, wilt gij ons tot bekeren, tot u de levende God, op dat de verbondsbraak niet over ons uitgegoten zal worden. Dat het ons niet zal treffen, dat ontzaglijke oordeel. Gij zult het wel zien en daar niet van eten. O Heer, we smeken van u. Dat wij toch als een hongerig volk u de Heere mogen leren zoeken. U de Heere zouden mogen leren kennen en vrezen en liefhebben. Breng ons ook weer in getrouwheid vanmiddag in uw bedehuis. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. We zingen het 12e vers van Psalm 74. Draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.